Ja, de Heer is waarlijk opgestaan, zeggen we dan, op paasmorgen, toch? En ik las vanmorgen een tekst, daar stond de Heer is weer levend geworden. Toen dacht ik, nee, dat is het niet. Dat is heel raar misschien om te zeggen, want een heleboel mensen denken dat gebeurt op paasmorgen. Dat Jezus is gestorven aan het kruis en toen is hij weer levend geworden. Dat is natuurlijk in zekere zin wel waar, maar dat is te plat, dat is te weinig. Hij is niet levend geworden, hij is opgestaan uit de doden. De Bijbel zegt het ergens anders, hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is daar opnieuw geboren. Je zou kunnen zeggen, daar is Jezus wedergeboren. Opnieuw geboren uit de doden. Zo begint de openbaring van de Heer Jezus Christus aan Johannes, het laatste Bijbelboek. Dat hij is de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Dat is hij. En ik wil met jullie vandaag een beetje door de Bijbel heen gaan om de Pasen echt te zien zoals God dat bedoeld en gezegd heeft. Ik hoop iets van de schoonheid, van het mooie van de Bijbel te laten zien ook. Het is eigenlijk een beetje jammer dat we vandaag Pasen vieren. We hadden dat natuurlijk vorige week moeten doen. Hè, want vorige week was het Pesach, was het eigenlijk Pasen. Wij hebben als christelijke kerk bedacht, althans hier in het Westen, om het ingewikkeld te maken, dat we de Pasen vieren. Weet iemand dat eigenlijk? Wanneer vieren we nou Pasen? Hoe berekenen we dat? Het is verschilt elk jaar, hè? Soms heb je vroege Pasen, dan heb je late Pasen. Hoe komt dat nou? Hè? Ja, de eerste zondag na de eerste volle maan, na het begin van de lente. Dan hebben we Pasen. De eerste zondag na de eerste volle maan, na het begin van de lente. Nou, dat is nu. Het is net lente geworden. En we hebben volle maan gehad. En het is de eerste zondag. En daarom zeggen we Pasen. Maar vorige week was dat eigenlijk al Pasen. Pesach. In Israël. Of eigenlijk in heel de wereld. De Bijbel zegt, Pasen is op de 14e Nisan. Dat zijn Joodse namen van de maanden. We hebben januari, februari, maart. Dat zijn allemaal, eigenlijk allemaal namen van goden uit het Romeinse Rijk. Maar de Bijbel heeft namen voor de maanden die anders zijn. En een van die namen is Nisan, de maand Nisan of Aviv. Dat is dezelfde naam, twee namen voor één maand. En op de 14e Nisan is het Pesach. Dat was vorige week. Israël heeft vorige week Pesach gevierd. En dan na de Pesach wordt het feest van de ongezuurde broden gevierd, 7 dagen. En we gaan straks nog wel kijken dat na die Pesach, de dag na de eerste Sabbat van de Pesach, om het maar ingewikkeld te maken en te blijven houden, de dag na de eerste Sabbat van de Pesach vond het beweegoffer plaats. En dat is eigenlijk wat we vandaag vieren. Nou, dat wil ik u vandaag een beetje gaan laten zien. Maar ik begin in Openbaring, daar ben ik eigenlijk al mee begonnen. Openbaring hoofdstuk 1 heb ik al gelezen, maar ik wil lezen Openbaring hoofdstuk 5... En ik begin gewoon even bij het begin. Ik lees het ook eerst maar voor, dan hebben we een gedeelte uit de Bijbel in ieder geval gelezen. Dat kun je tot je nemen, dat is soms gewoon goed om dat in zijn geheel te lezen en tot je te laten doordringen. Ik zag, zegt Johannes dan, als hij in de hemel is, hè, hij is klim hierheen op, hij is in de hemel opgenomen en daar ziet hij van alles eerst de troon en de almachtige en de eeuwige en maar dan gaat er wat gebeuren daar in de hemel. Daar staat, ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat, een boekrol. En die was van binnen en van buiten beschreven en verzegeld met 7 zegels. Een hele belangrijke rol dus. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, staat er dan in de HSV. Ik vind het altijd nog mooier om te zeggen. En ik weende zeer, zoals dat in de Statenvertaling staat. Maar goed, het is beide hetzelfde. Hij moet huilen. Omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen, in te zien. En een van de ouderlingen, een van de oudsten, zei tegen mij, huil niet. Zie, De leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon en van de 4 levende wezens, hier staat dieren, maar dat moet levende wezens zijn. In het Grieks staat het zoe, misschien heb je wel kindertjes in je buurt die zoe heten, dat betekent leven. En dus het zijn echt levende wezens, de 4 levende wezens. Te midden van de ouderlingen, en ik zag te midden van de troon van de 4 levende wezens en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 levende wezens en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Zij hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, elke taal, volk en natie. U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de levende wezens en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000.000-tallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 levende wezens zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Hier zien we de Heer Jezus als de leeuw en als het lam. En eigenlijk duidt dat ook een beetje aan waar ik mee begonnen ben. Dat we soms horen zeggen, hij is weer levend geworden. Maar dat is niet zo. Hij is gestorven als een lam en hij is opgestaan als een leeuw. Hij is totaal anders geworden. Dat kunnen we al lezen als we in Matteüs kijken, de geschiedenis van de opstanding. Daar zien we in Matteüs als de vrouwen naar het graf gaan. Dan staat er in Matteüs 28 vers 1, laat na de Shabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. En zijn gedaante, en ik denk dat de meeste mensen die dit uitleggen denken, dat het daar over de Heer Jezus gaat, niet over die engel die op die steen ging zitten, maar zijn gedaan was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Wat gebeurt daar nou? Als we echt aan Pesach denken, als we denken aan Gods plan met deze wereld, dan denken we eigenlijk aan het allereerste Pesach, aan het allereerste paasfeest wat plaatsvond. En dan ga ik heel ver terug. Want het allereerste paasfeest wat plaatsvond, vond plaats in het paradijs. De eerste Pesach vond plaats in het paradijs. We moeten dan goed bedenken dat op Pesach, ik noem dat maar heel dikwijls Pesach vanmorgen, Pasen, Pesach, Pasover, voorbijgaan, hè, dat betekent het allemaal vanuit het Engels. Op Pesach is het lam geslacht. Wij hebben dat ook een beetje veranderd om het ingewikkeld te maken. Wij zeggen met Pasen is Jezus opgestaan. En op Goede Vrijdag is hij dan gestorven. Maar ja, klopt natuurlijk niet. Op Pesach is het lam niet opgestaan. Op Pesach is het lam geslacht. Eigenlijk is Pesach is Goede Vrijdag. Dat is dus één, dat zou je al moeten onthouden. De Pesach is de goede Vrijdag. De Pesach wordt het lam geslacht. En dat eerste Pesach, dat eerste paasfeest, vond plaats in het paradijs. Nadat de mens gezondigd had, gaan we dat niet helemaal uitgebreid over hebben, want die geschiedenis kennen we allemaal. Maar nadat de mens gezondigd had, ontdekt was dat hij naakt stond voor God, dat hij niets had om voor God te verschijnen. Hij kon niet meer voor Gods aangezicht verschijnen. Hij probeerde dat nog wel. Ze plukte bladeren van de vijgenboom die daar ook stond en bedekte zich met vijgenbladeren. Maar ja, dat was niet genoeg. Daar kon het niet mee. God zoekt en roept Adam, en daar bedoelt hij mee mens. Hij bedoelt daar niet in eerste instantie mee Adam zelf, maar gewoon mens. Adam, mens, waar ben je? En die mens die verstopt zich, want die kan voor God niet bestaan. Die kan er niet zijn. Die is bang geworden. Ik heb me verscholen, zegt Adam, want we waren naakt en we schaamden ons. Ze waren natuurlijk letterlijk naakt, maar ze waren eigenlijk al niet meer letterlijk naakt, want ze hadden die vijgenbladeren. Maar ze waren geestelijk naakt. Ze hadden niks waarmee ze voor God konden verschijnen. En ze waren doodsbang en terecht. Terecht. God had gezegd, ten dagen dat je van die boom eet, zul je de dood sterven, zul je stervende sterven. Ja, en daar sta je dan en je kunt niet meer voor God verschijnen. Dat is onmogelijk, dus de weg is afgesneden. En dan kijkt God naar ze en dan ziet hij die vijgenbladeren. En dan die vijgenbladeren, daar kijkt hij eigenlijk dwars doorheen. Dat de mens zelf brengt geen vrucht meer voort. Is stervende aan het sterven gegaan. Dat doodsproces zet zich onmiddellijk in werking. Maar God die gaat dan al in zijn genade het eerste Pesach vieren. En hij pakt twee dieren. Staat niet bij dat het lammeren zijn, maar ik denk het is een geitje of een lammetje geweest. Als die er al waren, de schepping was nog maar net. Ik bedoel, waren er al lammetjes geboren. Maar het moest trouwens een eenjarig lam zijn volgens de Pesach. Maar goed, hij pakt twee dieren. Hij slacht die dieren. God is de eerste die het bloed laat vloeien op de aarde. Hij slacht die dieren en hij bedekt Adam en Eva met die dieren. Er vloeit dus bloed. Later zal Paulus in de Hebreeënbrief schrijven, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Daar begint de eerste vergeving, er vloeit dus bloed in het paradijs en God bedekt de mens zelf. En dan kunnen ze weer voor God bestaan. Maar ze moeten er wel uit natuurlijk. Opdat hij zijn hand niet uitstrekken en eten en nemen van de boom des levens en leven tot in eeuwigheid. Want ja, die weg is afgesloten. Ze zijn wel bedekt door het bloed van het lam. Maar de weg naar het eeuwige leven daar is nog afgesloten. En dat wordt een wereldlang, ik wou zeggen een levenslang, maar het is een wereldlang traject, dat duurt tot de dag van vandaag, waarin God bezig is met aan de ene kant het herstelplan van de aarde, om het allemaal weer goed te maken, maar eigenlijk nog veel meer dan dat. Niet alleen maar herstel, niet alleen maar weer levend maken, niet alleen maar de mensen weer in een gezonde relatie met God brengen, maar hij is bezig met zijn oorspronkelijke plan om die mensheid gemeenschap te laten hebben met Christus en als bruid van de Zoon, hij was toen nog niet de Christus, maar als bruid van de Zoon tot zich te nemen, zodat hij één met ze zou zijn. In Efeze 5 lezen we over de man en de vrouw. En die worden samen één. En dan zegt Paulus erbij, dit geheimenis, dit mysterie is groot. Maar ik spreek op het oog met Christus en de gemeente. Dat is dus de bedoeling. Dat is Gods bedoeling van eeuwigheid. Om een eenheid te worden. En een eenheid zodat Adam en Eva, de mensheid, Adam, als God zou zijn, de goddelijke natuur zou krijgen. Dat is Gods bedoeling van eeuwigheid geweest. Dat vergt eigenlijk een aantal studies om dat helemaal uit te werken en dat te laten zien, maar ik zou zeggen, geloof het nu maar even. Dat is Gods bedoeling van eeuwigheid geweest om de mens in gemeenschap met de Zoon te brengen. U hebt mij een lichaam bereid, zegt Paulus over Jezus in Hebreeën hoofdstuk 10. En dat lichaam, dat is de mensheid. En daar is hij mee gehuwd, dat is zijn bedoeling. Dat was vanaf de schepping al de bedoeling. En dat kon niet meer, want er was zonde. Dus die mens moest losgekocht worden van de zonde, moest bevrijd worden van de zonde, om weer in gemeenschap met Christus te kunnen komen en alzo op die manier de goddelijke natuur te verkrijgen. Ik heb net een stukje uit Petrus gelezen. Als je 2 Petrus hoofdstuk 1 leest, dan staat er dat we met allerlei geestelijke zegeningen gezegend zijn. Maar één daarvan is dat we deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Dat is super bijzonder, want alleen daardoor zijn ook wij niet alleen maar verzekerd van eeuwig doorleven, maar zijn we verzekerd van goddelijk leven. We krijgen ontvangen nieuw leven. Ik weet dat een van mijn kleinzoons een keer tegen mij zei: opa, ik wil best naar de hemel, maar het lijkt me zo, het zal eerst wel leuk zijn, maar het lijkt me zo ontzettend lang duren, eeuwig. Zo ontzettend lang. Ik bedoel, natuurlijk, vroeger werd mij verteld dat je in de hemel de dag in dag uit eeuwig in de kerk zou zitten psalmen te zingen. En ik dacht, hel is erger, daar wil ik niet heen, maar om nou dag in dag uit in de kerk psalmen te zitten zingen en naar een dominee te luisteren die ik niet begrijp, dat leek me nou ook niet echt aantrekkelijker. Maar dat is natuurlijk ook Gods bedoeling helemaal niet. Ik bedoel, hij heeft een geweldig, fantastisch, groots, super plan met ons in de eeuwigheid. Er is iets om later nog eens over te spreken, maar we gaan niet alleen maar weer levend worden als we straks gestorven zijn en weer opstaan, of als de Heer komt om ons te halen. Nee, dan staat er, we worden veranderd in een punt des tijds. Ook wij worden eigenlijk een beetje van lam, worden we leeuw. In 1 Korinthe 15, waar het gaat over de opstanding, zegt Paulus van, het zaadje wordt gezaaid, maar er staat iets anders, komt eruit. Natuurlijk, het heeft toch wel te maken met wie je was, wie je nu bent. Als je een vioolzaadje in de grond doet, komt er een viooltje uit. En als je een zonnebloempit in de grond doet, komt er een zonnebloem uit. En als je een tulpenbol in de grond doet, komt er een tulp uit. Dus het heeft wel te maken met wie je hier bent. Jij bent misschien een tulpenbol en jij een vioolzaadje. En jij, nou ja, maakt niet uit, hè? Noem maar op. Ik ben niet zo'n biologisch geschoold iemand, maar er zijn heel wat soorten bloemen. En dan ben je nu een zaadje en straks als we veranderd zijn en als we in de hemel zijn, dan zijn we de bloem. Kun je nagaan hoe verschillend? Zullen we elkaar herkennen, zeggen sommige mensen, als we in de hemel zijn? Ja, maar het kost soms wel even moeite. We zullen elkaar wel herkennen, maar soms moet je dan eerst even met elkaar praten of contact hebben. Je zult zeker elkaar herkennen, maar je bent totaal anders. Toen Jezus was opgestaan uit de dood, konden zijn discipelen een paar uur lang met hem oplopen naar Emmaus. En ze herkenden hem niet. En pas toen hij het brood ging breken en ze zijn handen zagen, zeiden ze, het is de Heer. En toen was hij ook weer weg. Snap je dus, zullen we elkaar herkennen? Ja, maar dat kost wel even, want we worden totaal veranderd. Dus even terug naar het paradijs. Wat God daar gaat doen is, wat in heel veel kerkdiensten in ieder geval wordt gezegd aan het begin van de dienst, hij laat niet varen, hij laat niet los het werk van zijn handen. Hij had van eeuwigheid een plan om een bruid te hebben voor zijn zoon. Die mensheid die daarvoor bestemd was, heeft dat plan kapot gemaakt op aanjagen van Diabolos, de duivel, de slang. Maar God laat het daar niet bij zitten, die slacht direct 2 dieren en die viert Pesach. En die stuurt ze in het paradijs uit, maar die geeft ze ook weer een zegen mee. Die zegt direct daarna van, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zal jou de kop vermorzelen, alhoewel jij het de verzenen zult vermorzelen. Nou, dat is een ingewikkelde tekst, maar het betekent eigenlijk gewoon dat God daar al tegen de Satan zegt van, jij zult het de verzenen vermorzelen. Sommigen zeggen van, dat gebeurt letterlijk aan het kruis, waar de verzenen, dat is je hiel. Dat gebeurt letterlijk aan het kruis, waar Jezus de spijkers door zijn voeten en door zijn handen kreeg. Maar jouw kop wordt vermorzeld, oftewel je gaat eraan. Het is gedaan met jou, met de Satan. Het is klaar. Dus dat is de zegen die de mensheid direct meekrijgt. De Satan gaat eraan. En alhoewel we hier pijn lijden, niet alleen Jezus aan het kruis, maar de wereld is aan de vruchteloosheid onderworpen, zegt Romeinen 8. Alhoewel we hier pijn lijden, is er een heerlijke, verwachtingsvolle toekomst. Nou, dat is de belofte aan Adam en Eva. Dat gaat weer helemaal mis. Die mensheid die verdwaalt. En 1600 jaar later dan ziet God dat alles wat de mensen op de aarde doen ten alle tijde slechts boos is. Oftewel, dat is kwaad. De engelen uit de hemel die hebben gestalte van mensen aangenomen. En die hebben gemeenschap met vrouwen gehad. En er zijn reuzen geboren. Mannen van de voortijd, de mannen van de naam. Dat is echt een totaal verzondigde wereld. En dan gaat God, je zou kunnen zeggen, dat is tegenwoordig wel een term die je meer hoort, gaat God een great reset doen. En dan komt de zondvloed over de aarde. En dan dwars door die vloed is daar de ark, waar Noach met zijn 8 zielen behouden wordt. En dan, als dat klaar is, gaat Noach weer Pesach vieren. Ik zou u dat kunnen laten zien, dat als Noach de ark uitgaat, is dat precies op Pesach. Nou, niet op Pesach, dat is precies op de dag van de opstanding. Dat is 3 dagen na Pesach. Het is de 17e van de maand Nisan dat Noach uit de ark gaat. Hoe bijzonder is dat? Dan is de dood, de doodsark zal ik maar zeggen, de kist, die wordt weer geopend. En dan is daar de opstanding en dan gaat Noach met zijn zonen gaat eruit. En dan mag die wereld weer bevolkt worden. Maar ja, wij weten hoe snel dat weer misging natuurlijk. Ze gaan de toren van Babel bouwen, de stad bouwen ze. We willen zichzelf opnieuw tot God zijn. Wij zullen worden als God. We bouwen een toren die tot in de hemel komt. En dat gaat weer mis. En God moet dat verstoren. Gaat de mensheid verdrijven over de aarde. Verward de taal. Vandaar dat je nu allemaal nog steeds Frans, Duits en Engels. En Arabisch en Hebreeuws enzovoort moet leren allemaal. Dat is het gevolg van dat. God verward die taal. En de mensheid wordt verstrooid over de aarde. En daarin ligt ook weer Gods plan verborgen. Die hele aarde moet vol worden van Gods bruid, van Gods mensen. En dan gaat hij uit, hij verdeelt de mensheid dan, dat kun je lezen in Genesis 11, hij verdeelt de mensheid dan in 70 volkeren. Ik geloof dat er nog steeds 70 volkeren op de aarde zijn. Er zijn wel meer landen, maar die zijn uiteindelijk terug te brengen tot 70 volkeren. En uit al die volkeren zoekt hij er dan één uit. En dan maakt hij een nieuw volk van, een bijzonder volk. Een volk wat eigenlijk niet bestaat, wat niet onder die 70 volken hoort. Hij zegt tegen Abraham, ga uit je land en uit je familie, uit alle volken vandaan. En ga naar het land wat ik je zal laten zien. En in jou zegt hij er wel bij, direct. Hij begint met Abraham, maar hij zegt direct, en in jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus God verliest niet de rest van de wereld uit het oog als hij Abraham uitkiest. Maar hij zegt, de bedoeling dat jij eruit gaat is om alle geslachten van de wereld te zegenen. Nou ja, we weten dat Abraham, Isaac, Jacob, Jacob's naam wordt Israël. Dan hebben we Israël en uit Israël Juda. En uit Juda moet uiteindelijk de Heer Jezus geboren worden. Dat wordt natuurlijk al veel te lang als je dat helemaal uit gaat leggen. Maar we kennen dat overzicht. Juda, jij bent het. En dan moet daar de Heer Jezus. De scepter zal van Juda niet wijken, hij zal koning zijn, daar moet de Heer Jezus uit Juda geboren worden. Nou, dwars door alle zorgen en toestanden en ellende en ballingschap en wat dan ook heen in de hele wereld, vindt dat gebeuren uiteindelijk plaats. Dat volk Israël, dat wordt in feite geboren zou je kunnen zeggen, het bestaat natuurlijk al, Jacob en de Jabok, wordt hij Israël genoemd, ontvangt hij de naam Israël. Maar dat wordt in feite geboren als ze uit Egypte trekken, om door de woestijn heen naar dat land wat God heeft aangewezen te gaan. Naar het beloofde land, zeggen we dan. En wanneer wordt Israël nou geboren? Na 9 plagen komt daar de 10e plaag over Egypte. En dat is een plaag. Plaag is ook niet helemaal het goede woord, maar goed, laten we het daar maar op houden. Maar dat is een plaag waarbij elke eerstgeborene getroffen zal worden, behalve. Behalve als je doet wat God zegt, namelijk als je op de 10e van de maand een lam hebt afgezonderd, een 1-jarig lam, dat in huis hebt genomen, en op de 14e van de maand Nisan dat lam slacht, en het bloed van het lam aan de deurposten strijkt, dan gaat de engel van het verderf, de engel van de dood, gaat je huis voorbij. Dus achter het bloed ben je veilig. Voor het bloed, als je geen bloed aan de deur hebt, dan gaat zelfs de eerstgeboren zoon van Farao, die zelf God was, en de zoon is dus ook God, weet je wel, dat vonden ze daar, dat dachten ze daar, maar die blijkt te sterven. In al die 10 plagen treft God alle goden van de Egyptenaren, alle goden van deze wereld. En hij laat zien dat je alleen maar veilig bent achter het bloed, maar dan ook wel echt veilig. Weet je, als je dat bloed aan de deur hebt. In onze tijd betekent dat gewoon als we de Heer Jezus hebben aanvaard als onze verlosser. Hij heeft dat bloed gebracht aan het kruis op Golgotha. Dan ben je achter dat bloed veilig. Doet er niet toe wat je voelt, onbelangrijk. Doet er niet toe wie en hoe en wat je bent, achter dat bloed ben je veilig. Ik denk dat daar in Israël toen met de Pesach in het land Gozen, dat er mensen achter die deur zaten die het ook heel spannend vonden. Ze moesten allemaal gaan emigreren, ze moesten eruit. Er waren zoveel enge dingen gebeurd, plagen, ze waren gewaarschuwd voor, er moet wel bloed aan de deurpost zitten, anders gaat de eerstgeborene gaat sterven. En, dus, en ja, de een die zit daar misschien, hoe zou het wel echt zo zijn? En zou die engel van het verderf wel voorbij gaan? En de ander die zegt, oh, wat zijn wij toch gelukkig, we mogen de Heer Jezus. Nou ja, dat niet dan, dat toen nog niet. Maar we mogen God kennen die ons het bloed heeft gegeven, waardoor we veilig zijn. Weet je? Je kunt op heel verschillende manieren daar in die huizen, maar ook hier in de gemeente, in de kerk, in een kerkgebouw zitten en christen zijn in deze wereld. Er zijn christenen die denken, oh, mocht het nog eens gebeuren. En er zijn ook christenen die zeggen, halleluja, Jezus is voor mij gestorven. Maar eigenlijk maakt het niet uit hoe je erbij zit, als je maar achter het bloed schuilt. Dat is het enige. Nou, daar gaat de engel van het verderf gaat voorbij. En in dat Pesach wat dan in Egypte plaatsvindt, gaat Israël trekt uit en die gaat door de Jordaan, niet door de Jordaan, door de Schelfzee heen. Op dat plekje waarvan de hele week dat schip heeft vastgelegen, de Evergreen, hebt u allemaal wel gezien misschien, het Suezkanaal verstopt. Nou, daar gaan ze er doorheen. En dat, daarvan zegt Paulus later in 1 Korinthe 10, dat is eigenlijk wat jullie meemaken als je schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. Dan ga je ook door de Schelfzee, dat zit hieronder geloof ik, dat is het water van de doop. En dan ga je daar doorheen en dan ben je ook, dan ben je van je vijanden verlost. Ja, dan komen er wel weer nieuwe dingen op je weg, maar dat is het. En als je dan in Israël bent aangekomen, als je dan In het beloofde land bent aangekomen, dan staat er, en dat staat in Leviticus 23, waar God echt de feesten uitgebreid behandelt, de feesten van God. He, dit zijn mijn feestdagen, zegt de Heer, de feestdagen van de Heer die u moet uitroepen, vers 1, het zijn heilige samenkomsten, dit zijn mijn feestdagen. Nou, dat begint met de Shabbat, maar dan gaat het over het Pesach voor de Heere. Nou, dat hebben we net gezien, dat op de 14e Nisan moet het lam geslacht worden. Maar dan staat er in vers 10, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en de oogst ervan binnenhaalt, oogst, daar gaat het allemaal om, hè, de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. De eerste schoof. Vroeg. Dus niet Pinkster, hè? Dan gaat het ook om eerstelingen. Maar dit is de allereerste schoof die eigenlijk met Pesach al werd binnengehaald. En dan moet hij de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat Hij, God, dus een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Shabbat moet de priester de schoof bewegen. Kijk, dat is wat wij Pasen noemen. Dat is het dus niet, het is beweegdag. We hebben net Matteüs 28 gelezen en daar staat, we hebben het gelezen al hoor, laat na de Shabbat, op de dag na de Shabbat, toen het licht begon te worden, op de eerste dag van de week, kwamen Maria en de andere Maria naar het graf, aardbeving, en wat gebeurt daar? Daar begon die schoof te bewegen. Weet je? Daar de eerste oogst. De eerstgeborene uit de doden. De eerste vrucht uit de aarde. En die begon te bewegen. Jezus, even met eerbied gesproken, maar het klinkt een beetje plat misschien, maar Jezus begon weer te bewegen. Nou, dat is dat beweegoffer. Israël had het direct kunnen verstaan. Israël had het direct kunnen verstaan. Op het moment dat de hoge priester in de tempel daar in Jeruzalem die schoof stond te bewegen, begon Jezus ook weer te bewegen. Opgestaan, de levende. Hij is niet levend geworden, maar opnieuw geboren. Kijk, er waren wel meer mensen levend geworden. Hij had een paar dagen daarvoor Lazarus nog uit de dood opgewekt. En hij had het dochtertje van Jairus uit de dood opgewekt. Maar die zijn allemaal weer gestorven. Die zijn weer levend geworden. Maar Jezus is niet weer levend geworden. Jezus is uit de dood geboren. Hij is de nieuwe Adam, de nieuwe mens, die ook vandaag nog op zoek is naar zijn bruid. Op zoek is naar mensen die willen schuilen achter het bloed van het lam. Het lam wat inmiddels een leeuw geworden is. Dat hebben we net gehoord van Johannes, die als hij in de hemel aankomt, en als die boekrol geopend moet worden, weet je wat er in die boekrol staat? Dat staat natuurlijk in heel Openbaring, kun je dat lezen. Maar eigenlijk is dat ook één grote reset. Daar gaat God de aarde resetten. Als mensen nu naar je toe komen en zeggen van, mensen hebben een great reset bedacht. Klaus Schwab of zo, of allerlei complotten en zo. Dat zal allemaal wel, maar dan kun je, dan, of het zal niet, dat laat ik allemaal aan jullie, maar dan kan je in ieder geval zeggen, er komt een great reset aan. Ja. God is the great resetter. Hij gaat het doen. Hij gaat die boekrol openen. Maar dat moet wel iemand zijn die dat mag. Dat moet een mens zijn die dat verdiend heeft. Dat is weer een ander verhaal natuurlijk, maar ik zeg het er toch even bij. Dat moet iemand zijn die aan alle kenmerken van de losser voldoet. Het is een lossersakte. Een soort hypotheekakte, dat is een lossersakte. Die pas geldig is als er een notaris bij komt. Helaas, want dat is hartstikke duur natuurlijk, zo'n notaris. En die draait dan weer een kopietje uit de computer en daar moet je €1700 voor betalen. Maar die heb je nodig. Zonder notaris kan je geen huis kopen. Weet je? Dus, en die notaris moet aan bepaalde eisen voldoen. Nou, zo moet de losser in de Bijbel ook aan eisen voldoen. Hij moet een mens zijn, hij moet familie zijn, hij moet zonder schuld zijn, hij moet in staat zijn om de schuld te betalen, enzovoort. Nou, dat is Jezus, die is de losser en daarom noemen we hem ook de verlosser. Hij is mens geworden, hij heeft alle schatten van de wereld, hij heeft recht op alles omdat hij zich aan de Vader heeft gegeven en hij is de losser, hij is de grote verlosser en er is niemand op de aarde die ons lossen kan. Er is niemand op de aarde die ons bevrijden kan van zonde en van dood en van schuld. Er is niemand. En Johannes weende zeer, want er is niemand. En er is vandaag ook niemand die jou bevrijden kan, die jou verlossen kan. Er is niemand. We zijn allemaal onderworpen aan dit vleeselijke bestaan. De aarde is aan de vruchteloosheid onderworpen. Allemaal. Eindig. Er is niemand die verlossen kan. Behalve één. Hij leeft. Jezus. Hij is uit het graf opgestaan. Als een bliksem. En de steen werd weggerold. Natuurlijk niet om hem eruit te laten, maar om die vrouwen binnen te laten. Om te kunnen laten zien dat het graf leeg was.
Hij leeft in eeuwigheid. Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn shalom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. Ook van jouw leven. Weet je, jong of oud of wat dan ook, hè? Maar schuilen achter het bloed van het lam. Dat is niet een ingewikkelde weg. Daar hoef je niet de 5 kenmerken van ware bekering voor te doorlopen. Dat is allemaal helemaal niet ingewikkeld. Het is zo makkelijk dat het daardoor moeilijk wordt. Vroeger werd tegen mij in mijn opvoeding soms wel gezegd in de kerk waar ik zat, ja, zo makkelijk gaat het niet. Mensen konden zelf, toen ik de Heer Jezus had leren kennen, konden ze nog wel eens zeggen van, je loopt met een gestolen Jezus rond. Ken je die uitdrukking? Je loopt met een gestolen Jezus rond. Joh, lieve schatten, ik zeg het hier maar eens heel duidelijk, en misschien ook in de camera, iets wat je gegeven wordt, kan je niet stelen. Dat kan niet. Ik heb ook portemonnee in de auto laten liggen, maar stel dat ik hem wel had en ik zou zeggen, heren, wil je hem hebben, alsjeblieft? Kan je hem dan nog stelen? Nee, je kan het aannemen, of niet? Maar stelen kan niet, want het wordt je gegeven. Zo eenvoudig is het. Ja, zeggen mensen dan, maar ja, daar moet wel wat gebeuren en daar moet je wel wat voor doen. Daar hoef je helemaal niks voor te doen, er hoeft niks voor te gebeuren, want dat is allemaal al gebeurd. Het is volbracht. Het is volbracht en daar mag je komen. En knielen bij het kruis en juichen bij de leeuw. Weet je, hoofdstuk 5, het openbaring, wat we hebben gelezen. Daar staan die ouderlingen, dat zijn natuurlijk ook beelden van de gemeente en van Israël. Daar gaan we nou allemaal niet helemaal diep op in. Maar in ieder geval, als het lam die lossersakte heeft aangenomen en daarmee het huis verkocht is, de wereld weer eigendom wordt van hem die de rechtmatige eigenaar is, dan barst iedereen uit in gejuich. En dan mogen wij hem meedoen. Dan mogen wij zeggen met luide stem, het lam dat geslacht is, de Heer Jezus die gestorven is, die zijn leven gaf aan het kruis, omdat God de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En elk schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat er maar te vinden is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon is. En aan het lam, zij dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 levende wezens zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem. Hem die leeft tot in alle eeuwigheid. Ik hoop en bid zo dat jij vanmorgen ook nu al amen wilt zeggen. Tegen hem. Tegen hem die op de troon zit. En het lam. En zeggen amen. U bent het waard om alles te ontvangen. U bent er zo waard om mij te ontvangen. En ik heb begrepen nu dat ik niks hoef mee te nemen. En dat ik niks kan meenemen. Dat ik naakt sta voor u. En dat ik wel wat vijgenblaadjes om kan doen om te denken, ik maak er nog wat van in mijn leven. Maar dat het allemaal niet helpt. Dat het enige wat helpt is het bloed van het lam. Amen.